Preview. Het waren dus drukke, maar mooie dagen. Baggermachines, ja, zelfs fokkervliegtuigen mocht ik namens ons volk aan Bangladesh schenken. De Zweedse diplomaat in de kamer naast mij had hetzelfde tevreden gevoel. Handen wrijvend kon hij bij mij binnenkomen 's avonds om mij te vertellen hoeveel miljoen condooms en pillen hij die dag weer gratis aan dit dichtstbevolkte land ter wereld ter beschikking had gesteld. Wij waren diep overtuigd van het nut van onze aanwezigheid in Bangladesh. Alle dagelijkse kleine frustraties vergat je. Zelfs de eeuwige kerry bleef verteerbaar als je je daarbij voor ogen hield hoe alleen dankzij hem, Ole uit Stockholm, vanavond nog tienduizenden Bengaalse mannen neuriënd de Zweedse condooms aantrokken en hoe dankzij mijn baggervaartuigen de vorstelijke gangers en haar zijarmen binnenkort weer voor de grootste schepen bevaarbaar zouden zijn. Ole en ik waren met hetzelfde vliegtuig in Dhaka aangekomen vanuit Bangkok, kort na de onafhankelijkheid, met de opdracht een ambassade te vestigen en de hulpstroom in goede banen te leiden. Samen bekeken we de honderden haveloze gestalten die zwijgend vanaf het dak en de muren van het stationsgebouw naar ons vliegtuig en de uitstappende passagiers staarden. En vanuit de oude Toyota, waarmee de plaatselijke KLM-agent ons naar het hotel reed, staarden wij op onze beurt naar de halfnaakte, krioelende massa's langs de weg. Daar liggen lijken, zei de Zweed zacht, en daar... De KLM-agent, een zwarte jonge man met een Engelse naam, zei dat die mensen pech hadden. Ze waren gestorven na 9 uur 's morgens en moesten nu wachten tot de volgende ochtend, want eerder kwamen de vuilniswagens niet meer langs. Wij deelden die eerste nacht een kamer met 2 Japanners. Alle 4 hadden we een telegrafisch bevestigde hotelreservering, maar dat was nog een vooroorlogse routine. Net als de artistieke, maar doelloze menukaart in het restaurant. En de zachte vioolmuziek, die uit de wanden van lobby en gangen kwam, sloeg natuurlijk ook nergens meer op. De Japanners waren gestuurd door de Aziatische Ontwikkelingsbank in Manila om de behoeften van Bangladesh door te lichten. Zij hadden daarvoor 2 weken de tijd, maar misschien was dat niet genoeg, zei een van hen. Hij zette zich in de hoek van onze kamer en begon de nagels van zijn tenen te knippen. De Zweed nam de telefoon op en vroeg een gesprek met Stockholm aan, net als in een gewoon hotel. Ja, je kunt nooit weten, zei hij. De volgende dag kregen we ieder een eigen kamer en in de gang voor onze deuren liep het vol met mensen die ons precies kwamen vertellen hoe wij, vertegenwoordigers van rijke westerse landen, het beste onze miljoenen konden besteden. Ik kreeg uiteindelijk een ambtenaar van het planbureau aan de lijn. Ik zei dat ik graag met iemand wil praten over de Nederlandse hulp. Ik noemde het aantal miljoenen guldens dat onze regering voor Bangladesh ter beschikking had gesteld. Can you come over now and bring the money? Vroeg hij. Ik zei dat ons hulpsysteem zo niet werkte. Oh, zei hij, een beetje teleurgesteld. Maar vervolgens heette hij mij hartelijk welkom in Dhaka. Zijn regering zou alles doen om mij het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Hij lachte vrolijk, alsof hij zichzelf grappig vond.